We zullen het vanavond hebben over de verzen 6 tot en met 8 van 1 Petrus 2. Ik wil u ook dat eerste gedeelte, de eerste 5 versen, nog een keer lezen. En dan daarop aansluitend de versen die vanavond speciaal dus onze aandacht vragen. Zoals ik zei, 6 tot en met 8. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. U zult onmiddellijk merken dat de versen 6 tot en met 8 een regelrechte aansluiting zijn aan de versen 5, 4 en 5, waar we het 2 weken geleden met elkaar over hebben. Petrus heeft daar de gedachte naar voren gebracht aan de Heere Jezus, die hij vergelijkt met een levende steen. En hij heeft van de gelovige lezers van zijn brief gezegd dat zij tot hem komen. Dat ze gedurig weer tot hem komen, tot hem de toevlucht nemen. Dat is in hem geloven. En als zij tot die levende steen Christus komen, dan worden ze zelf ook als levende stenen op deze levende steen Christus gebouwd. Want op die steen die God gegeven heeft als een fundament, bouwt hij zijn geestelijk huis, zijn geestelijke tempel. En die geestelijke tempel wordt opgetrokken uit stenen die de Heilige Geest heeft levend gemaakt. Mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. En zo rijst dat gebouw, dat heiligdom, die tempel op, door de Geest, op dat fundament Christus. En zo komt er dus die geestelijke tempel. En in die tempel, en dan gebruikt Petrus onmiddellijk weer een ander beeld, want met één beeld kan hij het ook allemaal niet zeggen. De geestelijke waarheden overstijgen vaak de illustraties die wij er hier op aarde voor kunnen bedenken. Van de gedachte van de levende stenen waar dit huis van gebouwd is, gaat de apostel over op het beeld van de priesters die in het heiligdom dienst doen. En daar horen zij bij, al die gelovigen aan wie hij deze brief adresseert. Zij zijn een heilig priesterdom en ze zijn geroepen om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Nog even terug naar wat de apostel zei over die levende steen Christus, waar het in vers 4 over ging. Daar wordt verschillend over geoordeeld. De opinie van de een verschilt nogal van de ander. De een ziet in deze steen iets van grote waarde, maar de ander ziet in deze steen iets wat voor hem helemaal geen waarde heeft. God ziet hem als uitverkoren en dierbaar. Maar mensen verwerpen hem. Mensen onderzoeken hem. En na onderzoek keuren ze hem af en achten ze hem waardeloos. gaan aan hem voorbij. Nou, dat zijn de gedachten die de apostel Petrus in de versen 4 en 5 heeft neergelegd. En dan kun je de vraag stellen, hoe komt de apostel aan dit beeld van die steen? Hoe komt de apostel aan de verschillende taxatie die er is tussen de een en de ander over die steen? Hoe komt hij aan de gedachte dat die steen voor God uitverkoren en dierbaar is? En dat de mensen hem verwerpen? Heeft de apostel dat zelf bedacht? Zijn dat zijn eigen woorden? Nee, in de versen 6 tot en met 8 gaat hij aantonen dat hij deze gedachte heeft ontleend aan het Oude Testament. Daar heeft hij gelezen over die steen die God gelegd heeft. Daar heeft hij gelezen hoe God over die steen denkt. Daar heeft hij ook gelezen hoe mensen over die steen denken. En dat gaat de apostel nu in de versen 6 tot en met 8 aantonen. Hier hebben we nogal wat citaten uit het Oude Testament. En tussen die verschillende citaten in geeft de apostel Petrus dan in een enkel woord zijn eigen pastorale commentaar. In de eerste plaats dus willen we met elkaar letten op het feit dat God soeverein handelde toen hij deze steen gegeven heeft. Petrus verwijst naar Jesaja 28, vers 16. Daarna verwijst hij naar Psalm 118, vers 22. En daarna komt hij weer terug in het boek van Jesaja, hoofdstuk 8, vers 14. Laten we eerst maar eens kijken naar Jesaja 28, vers 16. Ik weet niet of u zich vanavond voorbereid hebt op het onderwerp dat aan de orde zou zijn. En of u dan ook via uw Bijbel, die u daarbij raadpleegt uiteraard, gelet hebt op die kleine lettertjes die onder deze pericoop staan, onder vers 10. Waar de verwijzingen naar de geciteerde Bijbelplaatsen vermeld worden. U ziet dat daarbij vers 6 verwezen wordt naar Jesaja 28, vers 16. En mogelijk dat u dat hoofdstuk eens doorgelezen hebt. In ieder geval, om in een paar woorden te zeggen waar het in Jesaja 28 over gaat. Het is een hoofdstuk waarin de Heere, de profeet Jesaja, de verschrikkelijke, godonterende toestanden laat beschrijven zoals die op dat moment in Jeruzalem en met name ook in de tempel plaatsvinden. Het is werkelijk gruwelijk wat mensen durven doen in Gods huis. Als alle tafels vol uitspuugsel zijn daar. En als ze dronken zijn en daar een dronkenmansfeest houden. En dronkenmanspraat houden. Het is werkelijk verschrikkelijk wat in die dagen in het huis des Heren kon plaatsvinden. En geen wonder dat de Heren daar ook zijn oordeel over uitspreekt. Dat de Heren zijn toorn bekend maakt. Maar dan, midden in dat hoofdstuk waarin het over deze dingen gaat en waarin de Heere laat weten dat hij vertorend is over het gedrag van zijn volk, staat daar dat woord in vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Dus midden in de oordeelsaankondiging toch zo'n heilsboodschap. Je zou hem ook een adventsprofetie kunnen noemen. Een tekst die inderdaad op de Messias wijst. Op de komst van de beloofde zaligmaker. En het is hier dat Petrus de term het beeld van de levende steen heeft gevonden. Wat gebeurt er? Terwijl die tempel daar in Jeruzalem ontwijd wordt, onteerd wordt, en terwijl de God van de tempel daar ontheiligd wordt, geeft de Heere te kennen dat hij een andere tempel zal gaan bouwen. Een geestelijke tempel. En dat hij om te beginnen voor die nieuwe, die geestelijke tempel, een fundament gaat leggen. Zoals dat natuurlijk met elk gebouw noodzakelijk is. Eerst een fundament, een grondslag. En de grondslag die God aan die nieuwe tempel gaat geven, dat is deze grondsteen, deze beproefde steen, deze kostelijke hoeksteen. Petrus citeert niet de hele tekst, ik las hem u wel helemaal. Petrus laat in zijn citaat een paar woorden weg. Maar als hij het over die steen gehad heeft en hij citeert dat uit Jesaja 28, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, dan gebruikt hij wel die woorden die de Heere aangegeven heeft om aan te tonen wat voor een steen dat is. Het is, zo noemt Petrus hem, de uiterste hoeksteen. Dat wijst op de functie van die steen. En het is een steen die uitverkoren en dierbaar is. Dat wijst op de waarde van die steen. Het is een hoeksteen. Zoals Paulus het ook zegt, Efeze 2 vers 20. Wat is zo'n hoeksteen? U moet denken aan het fundament en dan een bepaald punt, een bepaald stuk in dat fundament waar straks twee muren samen op gaan rusten. Daar in dat fundament, op die cruciale, op die belangrijke plaats waar twee van de dragende muren samenkomen, die samen eigenlijk voor een heel groot deel de structuur van het hele gebouw zullen bepalen. Bij opgravingen heeft men wel zulke hoekstenen gevonden. Onder andere een steen die bleek een lengte te hebben van 20 meter en een breedte en een hoogte van 4 meter. Een kolossale steen. Zo'n beeld heeft de Heere op het oog. Zo'n beeld heeft ook Petrus voor ogen en Paulus trouwens ook in zijn brief aan de Efeziërs. Zo'n geweldige steen die inderdaad van de grootste belang is voor het gebouw dat daar zo meteen op verrijzen zal. Door die steen wordt eigenlijk het hele gebouw beheerst en alles in het gebouw staat in relatie tot deze steen. Je kunt hem niet wegdenken. Hij is absoluut onmisbaar. Hij is helemaal noodzakelijk. En van die steen met deze functie zegt de Heere dan, en Jesaja zei het en Petrus citeert dat ook, dat hij uitverkoren en dierbaar is. In Gods ogen. Dit is Gods taxatie van deze steen. Uitverkoren, want de Heere heeft hem zelf uitgekozen. Hij heeft hem er zelf neergelegd. Het is allemaal door de Heere bepaald. En de Heere heeft die steen hoog. Hij is dierbaar. Dierbaar is een oud-Hollands woord en wij zouden vandaag zeggen kostbaar. Het is een steen die achtenswaardig is. Het is een steen die hoog genoteerd staat. Het is een steen waar groot belang aan gehecht wordt. Ook door God. En dan moet u er voor uzelf nog maar eens de vinger bij leggen. Wat Jesaja benadrukte en wat ook in Petrus woorden doorklinkt, dat is dat de Heere die steen daar neergelegd heeft. Dat hij bij God vandaan komt. Als het gaat om die geestelijke tempel, dan is van meet af duidelijk dat die tempel er komt door Gods werk. Dit werk is door Gods alvermogen. Door Heren hand alleen geschiet. Het gaat om de kerk des Heren. En de kerk des Heren kan nooit iets anders zijn dan het werk des Heren. Nooit het werk van een ander. Het is zijn werk van begin tot eind. Van het begin als het om de grondslag gaat. En voor de rest als het om die levende stenen gaat die erop gebouwd worden. Maar nou zijn er twee reacties van de kant van mensen op dat werk van God. Twee reacties van de kant van mensen, want als mensen ervan op de hoogte gesteld worden dat Christus door God tot zo'n uiterste hoeksteen gemaakt is, dat Christus door God daar neergelegd is omdat hij op die steen zijn gemeente wil bouwen, dan wordt daar verschillend op gereageerd. En naar gelang van de reactie, de verschillende reactie, is ook het resultaat verschillend. En die verschillende reactie tekent Petrus door de mensheid in tweeën te laten uiteenvallen. Heel eenvoudig, de ene categorie noemt hij de gelovigen en de andere categorie noemt hij de ongelovigen. In vers 6, nog eens een keer, die in hem gelooft. In vers 7, nog een keer erachteraan, u dan die gelooft. En dan in vers 7 verderop, maar de ongehoorzamen, ziet u, u dan die gelooft, dat is de ene categorie, en de andere categorie is de ongehoorzamen. Nou lijkt er een groot verschil als je dat woord gewoon bekijkt, gelovigen en ongehoorzamen, maar in het Grieks is er maar één letter verschil. Gelovigen en die ongehoorzamen zijn ook ongelovigen. Er is één letter verschil, net zoals bij Shibboleth en Sibboleth. Eén letter verschil. Maar het is een verschil, niet alleen van dag en nacht, maar een verschil van zaligheid en rampzaligheid. Geloof of ongeloof? Dat zijn de twee reacties die je in deze wereld tegenkomt op het evangelie van de Heere Jezus Christus. En die reacties zijn te zien. Die komt Petrus tegen, die komt Paulus tegen in zijn arbeid. Die zijn altijd zichtbaar. Die kunnen worden geconstateerd, want als de boodschap van Christus gebracht wordt, dan gaan de wegen van de mensen uiteen. Dat was zo toen de Heere Jezus zelf op aarde was. Er waren er die hem gingen volgen en er waren er die hem verwierpen. Er staat een tekst in de schrift, er kwam dan verdeeldheid onder de scharen om zijnentwil. De een zegt hij is goed en de ander zegt hij is kwaad. De een gaat hem zien als de door God gegeven zaligmaker, de ander ziet hem als een bedrieger. De een mag in hem ontdekken de hopen Israëls, de ander ziet in hem niemand anders dan iemand voor wie we ons aangezicht verbergen, omdat er geen gedaante en geen heerlijkheid aan hem te bespeuren is. De een valt voor hem en de ander valt over hem. Dat zie je altijd gebeuren. Ik zei al, dat was in de dagen van Jezus' rondwandeling zo. Dat is de reactie op de prediking van de apostelen. En dat zal zo zijn tot aan het einde der wereld. Er zijn er die gelovig voor hem buigen. Er zijn er die in ongeloof zich van hem afkeren. En er zijn er dus maar twee. Twee verschillende categorieën. Geen drie. Geen drie. En wij passen allemaal in één van deze twee. Of we buigen voor hem, of we verharden ons tegen hem. Wat is nou de gelovige reactie zoals Petrus die tekent? En wat is het resultaat nou van die gelovige reactie? Petrus beschrijft die gelovige reactie en het resultaat ervan op twee manieren. Eerst negatief, dan positief. Hij valt weer terug op het Oude Testament. En hij valt weer terug op Jesaja 28. En dan staat er, die in hem gelooft, vers 6 nog weer, zal niet beschaamd worden. En in vers 7, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Met dat geloven bedoelt Petrus hetzelfde als wat hij in vers 4 zei, tot welke komende. En we zagen toen we 2 weken geleden over dat vierde vers hadden, dat dat komen tot Christus, hier en op vele andere plaatsen in de Bijbel, een aanduiding is voor wat op een andere plaats heet het geloven in Christus. Nou, ik zei u dat Petrus hier weer Jesaja 28 citeert. Hij doet dat echter via de Griekse vertaling van het Oude Testament. U kent misschien die naam wel van de Griekse vertaling van het Oude Testament. De vertaling van 70, de Septuaginta. En als je die Bijbel aangeduid ziet, die vertaling van de Bijbel aangeduid ziet in allerlei theologische lectuur, dan wordt die wel eens geschreven met Romeinse cijfers, het Romeinse cijfer 70, een L en 2 X'en. De vertaling in het Grieks. En als je nou leest dat Petrus die vertaling in het Grieks citeert, dan komt er hier te staan, u dan, of die gelooft, die zal niet beschaamd worden. Maar herinnert u zich nog wat ik uit Jesaja las? Daar staat het anders. Daar staat, die gelooft, zal niet haasten. En dan kun je de vraag stellen, maar dat is toch verschillend? En hoe komt het dat er een verschil is? Is die vertaling in het Grieks dan niet goed? Of is die oorspronkelijke, zijn die oorspronkelijke woorden in het Hebreeuws misschien niet helemaal correct meer? Ik denk dat de oplossing deze is. Dat de vertalers die dat Oude Testament uit het Hebreeuws in het Grieks vertaald hebben, van de gedachte uitgegaan zijn dat als iemand gelooft en zo op deze steen mocht worden gebouwd, dan hoeft hij nooit meer haastig ergens anders heen te snellen, omdat hij tot de ontdekking gekomen is dat hij zich vergist heeft met deze steen. Niet waar, dat zou je je in kunnen denken. Dat je je vertrouwen op de heiland gesteld hebt. En dat je dan toch tot de ontdekking komt dat je je vergist hebt, dat hij niet betrouwbaar is. En dan moet je haast maken om nog ergens anders een welbetrouwbaar fundament te vinden. Maar dat is niet nodig. Die gelooft, hoeft zo'n haast niet meer te maken. Hoeft niet meer ergens anders heen te vluchten. Want die wordt niet beschaamd. Die komt niet tot de ontdekking dat je niet op de Heer Jezus kon vertrouwen. Die maakt niet de ontdekking dat die steen die zo betrouwbaar bleek, omdat hij zo groot en zo sterk was en door God zo aangeprezen was, toch uiteindelijk een bedriegelijke grond zou kunnen zijn. Nee, echt niet. Wie op deze steen gebouwd is, wie zijn hart aan deze Christus gegeven heeft, wie aan dat woord van God omtrent deze Christus geloof gehecht heeft, die wordt nooit beschaamd, hoeft dus nooit meer haastig te zien dat hij een betere ondergrond onder zijn voeten kan krijgen. Deze fundering bezwijkt nooit. Al zou de aarde van haar plaats veranderd worden, als er een vloedgolvend tsunami komt, dan wordt deze steen nog niet weggespoeld. Want hij is door God gelegd en hij is eeuwig betrouwbaar. En wie op hem gebouwd mocht worden, oh, die heeft zo'n vaste grond. En die zal ook nooit wankelen en nooit bezwijken. Dat is de negatieve omschrijving van het resultaat van geloven. Christus als de door God gegeven zaligmaker leren aanvaarden. Je komt er nooit bij om. Je wordt er nooit in teleurgesteld. Je wordt nooit geschokt en van je fundament afgerukt. Je hoeft nooit bang te wezen dat je beschaamd straks zult staan. En dat je, ook al heb je dan je hoop op hem gevestigd, straks in het jongste gericht tot ontdekking komt dat het te vergeefs was om op hem te vertrouwen. Maar na die negatieve omschrijving en na het resultaat daarvan, niet beschaamd worden, nu het positieve. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Zo lezen wij in vers 7. Dat is de vertaling die ons vertrouwd is. Dat is overigens niet de vertaling die onaangevochten is. Ik herinner me toen de nieuwe Bijbelvertaling, of de nieuwe vertaling van de Bijbel, de 1951 vertaling, langzamerhand meer en meer bekendheid kreeg. En toen er hele discussies ontstonden binnen ons kerkverband over de bruikbaarheid of de onbruikbaarheid van die nieuwe vertaling. Er natuurlijk hele discussies ontstonden over bepaalde teksten ook. En een van de teksten die iedere keer weer besproken werden, dat was deze tekst 1 Petrus 2 vers 7. Want die luidt in de nieuwe vertaling anders. In de nieuwe vertaling luidt hij, u dan, zoiets, ik weet niet letterlijk, u dan die gelooft, geldt dit kostbare. En dat zag men als een duidelijke verzwakking, als een verandering, als een verbastering, of hoe je het zou willen noemen. Want dat is toch waar, wat hier staat in onze vertaling. U dan die gelooft, is hij, Christus, dierbaar. Blijf daar vanaf. Verander dat niet. Zo is er over gepreekt. Zo is deze tekst tot troost geweest voor verschillende keren. En natuurlijk, het is 100% waar ook. Het is een boodschap door de ganse Heilige Schrift heen. Voor een ieder die gelooft, is Christus dierbaar. Dierbaarder dan wie dan ook. Dierbaarder dan wat dan ook. Het leren kennen van hem, in de gangen van zijn vernedering, in de gangen van zijn verhoging, geeft dat niet een sterke band aan hem? Maakt dat hem niet meer en meer, niet alleen maar algenoegzaam en niet alleen maar begeerenswaardig en niet alleen maar ook dierbaar? Is en hoort dat zo niet te wezen in het leven des geloofs, dat de Heere Jezus Christus als de volkomen borg en zaligmaker, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, die zichzelf heeft gegeven tot in de dood aan het kruis, om het recht van God te bevredigen, om de schuld van zijn volk te betalen, om de weg tot God te banen, om mensen in verzoende betrekking met God te herstellen, brengt die boodschap van Christus werk in vernedering en er straks ook in verhoging niet dit teweeg dat er in het hart een hartelijke betrekking op hem gaat groeien en dat hij waarlijk dierbaar wordt voor het oog des geloofs. Zulke mensen horen maar het liefste van hem spreken. En of het nou over zijn profetisch ambt, over zijn priesterlijk ambt, over zijn koninklijk ambt is, ze horen het liefste hem verheerlijken, hem aanprijzen, hem groot maken. En laat de prediking de schatten en de rijkdommen die in deze Christus gevonden worden maar uitstallen. Het kan het hart verwarmen, het kan de liefde opwekken. En zo is inderdaad dit woord waar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Ja, ik vraag er maar tegelijkertijd bij, is dat dan inderdaad echt zo? Zo hoort het wel te wezen, zeggen we. Maar het lijkt wel eens alsof voor degene die geloven Christus niet eens zoveel dierbaarheid heeft. Wat bedoel ik? Het lijkt wel eens alsof het ook mogelijk is om te geloven en jezelf voor een gelovige te houden en door anderen ook voor een gelovige gehouden te worden, zonder dat er nou echt zoveel wetenschap en kennis van Christus is. Dat mensen soms ook niet eens zoveel moeite doen om deze Christus echt te leren kennen. Bijbels gezien kan dat natuurlijk helemaal niet. Is dat een onmogelijkheid? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het zal toch altijd om hem moeten gaan. En niet altijd om de bewuste persoonlijke geloofsverbondenheid en geloofsvereniging met hem. Ik weet wel dat er ook een weg naar Christus is. Maar het ware geloof kan toch nooit buiten werkzaamheden omtrent Christus heen leven. Het ware geloof kan toch niet volstaan met een aantal kenmerken, een aantal belevenissen en bevindingen waar Christus geen plaats in heeft. Het is toch niet voor niks dat de apostel zegt dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hij is toch de schat in de akker. En hij is het toch die het waard is om gezocht te worden en om alles in te leveren om hem te mogen gewinnen en in hem gevonden te worden. Niet met onze eigen gerechtigheden, maar met zijn gerechtigheid. Voor die schat zou een mens toch alles willen geven. Maar u hebt het al wel aangevoeld. Ik doe van deze waarde, deze Bijbelse waarheid ook helemaal niets af. En ik wil hem graag ook met u op vele plaatsen in het woord van God ontdekken. Maar toch moet ik u eerlijk zeggen dat de vertaling hier in 1 Petrus 2 vers 7 eigenlijk een andere behoort te wezen. Wat zegt de apostel hier? Laat ik u de letterlijke vertaling geven, voor zover ik de woorden begrepen heb. U dan die gelooft, geldt die eer. Hoe moet je dat nou verstaan? Denk nog eens aan die steen. Daarvan heeft God gezegd, en dat is zijn beoordeling van die steen, die is uitverkoren. En die is dierbaar, kostbaar, achtenswaardig, eervol. Die moet hoog geacht worden. In Gods ogen is Christus dus eerwaard, achtingwaard. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En wat gebeurt er nou als mensen, wedergeboren mensen, op deze steen worden gebouwd? U zegt, dan krijgen ze deel aan de stevigheid van die steen. Dan krijgen ze deel aan, ja, dan krijgen ze ook deel aan de heerlijkheid van die steen. Dan krijgen ze ook deel aan de achtenswaardigheid van die steen. Wie Christus in het geloof mag deelachtig worden, die krijgt deel aan de heerlijkheid die Christus deelachtig is. Zoals de apostel Paulus daarover schrijft in Romeinen 8 vers 15, vers 21, als hij het heeft over de heerlijkheid van de kinderen Gods. En dat zegt Petrus nu tegen die verachte mensen in Klein-Azië. Die vervolgd worden, die miskend worden, waarvan er sommigen zijn die harde meesters moeten dienen in hun slavenbestaan, waarvan er anderen zijn die door de overheid vervolgd worden vanwege hun christen zijn, waarin er nog weer anderen zijn, vrouwen die met harde ongelovige mannen getrouwd zijn en wat dat betreft een moeilijk leven hebben. Mensen die in de ogen van anderen niet meetellen. Mensen die, zoals ik zeg het maar met de woorden van Paulus aan de Korintiërs, allerafschrapsel zijn. Weet u hoe God over ze denkt? Weet u hoe God over dat uitvaagsel denkt? Hij acht ze hoog. Zij zijn sieraden. We spreken wel eens van die uitdrukking die overigens geen Bijbelse uitdrukking is, maar die toch wel een Bijbelse waarheid bevat. Als God een mens bekeert, dan hecht hij een parel, aan de middelaarskroon van Christus. Nou, zo parelachtig ziet die zondaar er toch niet uit als je hem beschreven vindt in de Bijbel, met al zijn ondeugden en met al zijn vuiligheid en met al zijn ongerechtigheid. Maar zodra die met Christus in aanraking is gekomen, is die in Gods ogen een parel, een edelsteen. Deelt hij in de eer, u dan die gelooft, geldt ook die eer die God aan Christus toekent. Nogmaals, ik doe niks af van die waarheid dat Christus voor de ware gelovigen dierbaar is en meer dierbaarheid bezit dan wie dan ook. Maar ik geef je daarnaast ook deze waarheid, deze Bijbelse waarheid, dat God degene die van Christus zijn, die door Christus zijn gekocht en door hem worden verlost en die nou op dat fundament worden gebouwd, dat God ze hoog acht, dat de Heere hen in de heerlijkheid van Christus doet delen. En dat die Christus in heerlijkheid doet delen, hij heeft hem zelf een naam gegeven, welke is boven alle naam. Hij heeft hem zelf met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft hem zelf een plaats gegeven aan zijn rechterhand. Nou, zo wijst de apostel Petrus in positieve bewoordingen. Eerst deed hij dat negatief, je zult niet beschaamd worden. En nou zegt hij, wat er dan wel gebeurt, u dan die gelooft, geldt die eer. Nu geeft hij een positieve bewoordingen aan wat het resultaat is van de geloofsreactie van hen die het evangelie van de Heer Jezus Christus in het geloof omhelzen. Maar de eerlijkheid gebiedt en de apostel heeft het ontdekt. Het moet ook gezegd worden. En hij zegt het dan ook. De eerlijkheid gebiedt om ook aan te geven dat er nog een andere reactie is. Een ongeloofsreactie. En die heeft ook resultaat. En als Petrus daaraan toekomt, ja, laten we eerlijk wezen, dan gebruikt hij nog meer woorden om die te beschrijven dan wanneer hij het heeft over de geloofsreactie en het resultaat ervan. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd. Ongehoorzamen heten ze. Mensen die van de steen hebben gehoord. Mensen die het evangelie omtrent de Heer Jezus hebben gehoord. Mensen die verkondigd is dat degene die in Christus gelooft zalig zal worden. Ze hebben het gehoord, de boodschap, de roepstem, de vermaning, de aansporing, de beloften. Maar ze hebben het allemaal naast zich neergelegd. En dan haalt Petrus Psalm 118 aan. Die bekende woorden. Hier worden ze ook maar gedeeltelijk geciteerd. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. Ja, toen waren het dus nog de bouwlieden. Toen waren het nog de Joodse leiders. Dat heeft dus de dichter van Psalm 118 aanzien komen. En u weet, de Heer Jezus heeft gezegd dat in zijn dagen die profetie van Jesaja, van de dichter van Psalm 118, vervuld geworden is. Kijkt u maar eens even in het 21ste hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Matthäus 21, de gelijkenis begint in vers 33 tot het eind van dat hoofdstuk. Maar ik neem alleen maar wat wij in vers 42 en vervolgend lezen. Jezus dan zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal even morzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Ze wisten het goed, hij bedoelt ons. Wij zijn die bouwlieden. En daarom zochten ze hem te vangen. Maar ze vreesden de scharen, omdat de scharen hem voor een profeet hielden. Maar meer en meer gaat hun verzet openbaar komen. Meer en meer gaat blijken dat deze bouwlieden de steen hebben onderzocht. En dat ze hem toen hebben afgekeurd. En straks gaan ze zeggen, kruist hem. Weg met hem. Dat is niet zomaar in een opwelling gebeurd. Maar dat hebben ze grondig bestudeerd. Daar hebben ze met elkaar over gediscussieerd. En tenslotte is het besluit gevallen in hun raad. Hij moet sterven. En niet alleen heeft de Heer Jezus dit woord geciteerd. Als we in Handelingen 4 lezen, dan is het de apostel Petrus die dat woord toen ook al ter sprake bracht. Dat is na die genezing van die kreupelen bij de schone poort in de tempel. Dan worden ze daar tot verantwoording voor geroepen. En dan zegt Petrus dat het heel duidelijk is dat ze dat gedaan hebben, die kreupelen genezen, in de kracht van de Heere Jezus Christus. Vers 10 van Handelingen 4, zo zei u alle kennelijk en het ganse volk van Israël, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En als zij die steen verwerpen, dan wordt die steen tot een steen des aanstoots en een rots ter ergernis. En dat is een citaat weer uit Jesaja hoofdstuk 8 en vers 14. Ik kom daar zometeen nog even op terug. Wel, laat ik aan de hand van wat Petrus over die ongeloofsreactie en het resultaat ervan gezegd heeft, in het kort 4 dingen u aanwijzen uit dit gedeelte. Het eerste is dat het ongeloof van de mens Gods plan nooit kan veranderen. Die bouwers hebben die steen verworpen. Ze hebben hem onderzocht, ze hebben hem afgekeurd. Waardeloos. Kruist hem. Maar dat heeft Gods plan nooit veranderd. De Heere heeft zich nooit aangepast aan het oordeel dat mensen over zijn zoon hebben gegeven. Hij bepaalt wat er met die steen gebeurt. En al is die door de bouwlieden afgekeurd, hij is toch tot een hoofd des hoeks geworden. Al de reacties van mensen in hun ongeloof tegen Christus, al de vijandschap die er in deze wereld al openbaar gekomen is en nog openbaar komen zal, ze kunnen niets veranderen aan wat God van plan was met deze hoeksteen. Hij is toch de voornaamste hoeksteen. Hij blijft daar toch liggen als dat vaste fundament dat de Heere zelf gelegd heeft. Daar kan al de macht van het ongeloof niks aan veranderen. Wat de mensen ook zeggen. Hoe ze ook tekeer gaan. Hoe ze ook spot over de Heere Jezus uitgieten. Of ze hem al voor een homo verklaren. Of dat ze hem al een buitenechtelijke relatie met Maria Magdalena gezegd hebben dat hij die had. Het doet er allemaal niks toe. Het kan Christus heerlijkheid nooit meer verduisteren. Nooit meer. Want wat is een mens? Een onbetekenend wezen. En wat zijn alle mensen bij elkaar? Alle volkeren bij elkaar. Een druppel aan een emmer. Een stofje aan een weegschaal. God verandert er niks van. En Christus heerlijkheid verandert er niets van. En zo heeft Petrus het bedoeld. Toen stond hij daar tegenover die bouwlieden. En toen zegt hij, Jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben hem afgekeurd. Dat is dezelfde Petrus die een paar weken daarvoor hem verloochend had. Dezelfde Petrus die toen zijn tong gebruikt heeft om te zeggen, ik ken die mens niet. Maar er is een hoop veranderd bij Petrus. En bovendien is de geest op hem gekomen en in hem gaan werken. En nou kan hij tegenover al die mensen van het Sanhedrin, 70 in totaal, en dat is heel wat meer dan dat ene dienstmeisje waar hij toen tegenover stond. Nu kan hij tegenover al die mensen, door de geest geleid, met de moed van het geloof zeggen, jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben hem afgekeurd. En toch is de zaligheid in geen ander. En toch heeft God onder de ganse hemel geen andere naam gegeven, waardoor zondaren zalig moeten worden. Want niet wij, niet mensen, ook niet zijn vijanden bepalen wie Christus is. Dat doet God. En het tweede, wat Petrus hier eigenlijk maar zeggen wil, is dat als het ongeloof van mensen het plan van de Here niet teniet kan doen, dan doet het ongeloof van de mensen wel dit. Het bewerkt wel hun eigen ondergang. En dat moet u nou eens zien aan de hand van dat citaat uit Jesaja 8. Hier kort genoemd, dan wordt hij een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar lees het eens in Jesaja 8 vers 14. En neem dan ook het volgende vers er maar bij. Dan zal heil uw lieden tot een heiligdom zijn. Uw lieden wel, Godvrezenden in Juda. Maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling de twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Dat is het resultaat als mensen Gods geliefde zoon niet horen. Die vallen over hem. Die slaan tegen hem te pletter. Die worden tegen hem verbroken. Ongeloof kan Christus geen schade toebrengen. Maar ongeloof kan zoveel schade toebrengen aan uw en mijn ziel. Ongeloof kan zoveel kwaad veroorzaken in ons leven. Het is de oorzaak van onze ondergang. En we hoeven niet meer te doen om verloren te gaan dan ongelovig te blijven. Christus niet nodig te krijgen. Derde wat hier ook te leren valt, dat is dat het ongeloof van een mens vaak openbaar komt in zijn ongehoorzaamheid aan het woord. Degene namelijk die zich aan het woord stoten. Daar wordt het zichtbaar. Je ergert je. Waaraan? Aan het woord. Aan wat God gezegd heeft. Want je wilt geen God boven je erkennen. Aan Christus de gekruisigde. Want je wilt langs de weg van de gekruisigde niet zalig worden. En als je al moeite doet om zalig te worden, dan doe je het liever langs je eigen weg de zaligheid bereiken. Langs de weg van eigen gerechtigheid. Want de gekruisigde is immers de Joden een ergernis. En de Grieken een dwaasheid. Roept Gods woord ons tot bekering? Van nature is er geen bekering. Roept ons woord, Gods woord ons tot geloof? Van nature is er geen geloof. De Heere roept en we wijzen hem af. De Heere klopt en de deur blijft gesloten. De Heere zegt, waarom zoudt ge sterven? En we gaan toch door. En waar eindigt het? Waar eindigt het ongehoorzaam zijn aan het woord? In het eeuwig verderf. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Maar de ongehoorzamen, wordt gezegd. Verschrikkelijk. Dat is de mogelijkheid die wij in ons verdorven bestaan bezitten. Onszelf te verderven door ongeloof. Maar u zegt, wat kan een mens daar dan aan doen? Petrus zegt toch aan het slot van vers 8, waartoe ze ook gezet zijn. Waartoe ze ook gezet zijn. Kennelijk ligt er een bepaald besluit van Godswege aan ten grondslag. En inderdaad, Petrus verwijst hier naar het besluit van verkiezing en verwerping. En nu zijn we op zeer moeilijk betreedbaar terrein. Ik bedoel dit. Laten wij vasthouden aan het besluit van verkiezing en verwerping. Maar laten we niet denken dat verkiezing en verwerping op hetzelfde niveau liggen. Toen God zondaren verkoos, uit het gevallen menselijk geslacht, zondaren uitkoos met de bedoeling om hen zalig te maken, toen liet hij de anderen in hun val en ellendigheid liggen. Die passeerde hij. En zo gezegd, die verwierp hij. Zo goed als dat God ze eigenlijk allemaal al verworpen had. Maar uit die verworpene, uit die door eigen schuld doemwaardige mensheid, heeft hij er een aantal verkoren. En de keerzijde van de verkiezing, de keerzijde, is de verwerping van de anderen. Omdat zij niet verkoren waren, bleven ze in hun ellendigheid. Begrijpt u de woorden van Petrus niet in deze zin zoals ze wel verstaan zijn en zoals ze ook wel eens wanhopig gemaakt hebben en zoals ze ook wel eens misbruikt zijn, alsof deze mensen nu ook door God gedwongen waren om ongelovig te blijven en gedwongen waren om ongehoorzaam te blijven? Dat was en bleef hun eigen keus, hun eigen verantwoordelijkheid. En ze konden nooit tegen God zeggen, u hebt mij niet gewild. God kan wel tegen hen zeggen, gij hebt mij niet gewild. En dat zal God ook zeggen. Wat bedoelt de apostel Petrus dan met die woorden, waartoe ze ook gezet zijn? Dit, er is een onlosmakelijk verband tussen de keus van ons ongelovig hart en het eeuwig verderf. Iemand die in ongeloof en ongehoorzaamheid voortleeft, die is er zelf de oorzaak van dat hij omkomt. Zo heeft God het ingezet. Daar is niets aan te veranderen. Dat is zijn orde der dingen. Wie Christus verwerpt, houdt geen hoop meer over. Wie die zaligmaker in zijn leven passeert, er is geen redding meer voor. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Maar de andere kant is ook waar. Wie de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En dat is de ontzaglijke ernst van de dingen. En zo zie je dat de apostel Petrus en het een en het ander in alle eerlijkheid voorstelt. De heerlijkheid, de zaligheid van hen die tot geloof mochten komen en die in het geloof bij die zaligmaker mochten terechtkomen en in hem hun heil en hun hoogst geluk mochten gaan beschouwen. Ze zullen niet beschaamd worden. Integendeel, ze worden met Christus mee verhoogd en verheerlijkt. Maar de ongehoorzame, wordt gezegd, je loopt een keer te pletter. Je valt een keer in de dood. je moet het een keer verliezen. Zo heeft God het ingezet. En daar verandert niemand wat aan. En daarom, waar kan ik beter mee eindigen? Als we deze twee wegen vanavond weer voorgesteld gekregen hebben, dan met die oproep uit de 95ste psalm, zoog eens een heil en troostrijk woord dan hoort, verhard u niet. Laat u leiden.